Oh nee, nee. Ja, eigenlijk wel. Het is de laatste aflevering van een van de goeie. Door in 8 weken heb ik jullie de verhalen gebracht van verschillende mensen. Vlamingen met migratieroutes die elk andere inzichten hadden. En vandaag ontvang ik dus mijn laatste gast, Oefok Demir, DJ en leerkracht. In tegenstelling tot ik groeide hij op omringd door andere mensen die zijn cultuur deelden. En dat scheelt wel wat. Hij kreeg de leuke kanten van zijn heritage, maar draagt ook een hele geschiedenis. Een erfde van zijn ouders en drang om tegen onrecht op te komen. We hebben het over de mentale lading van activisme, de rijkdom van gemeenschap en hoe het voelt om als Turkse Vlaming naar Turkije te reizen. Veel plezier! Hey, aangenaam. Mijn naam is Nadia. Hoe bedoel je? Oh nee, ik ben gewoon hier geboren, enfin, in Luik. Mijn ouders? Ja, mijn papa is Algerijns, Arabisch, ja. Hoe bedoel je, ik zie er niet zo uit?
Tegen u kan ik dat wel zeggen.
Je ziet er niet zo uit.
Maar dat is toch een compliment?
Jij bent een van de goeie.
Dank u. Op dit moment in België heeft volgens Stadbel 1 op 5 mensen een buitenlandse achtergrond. Met een van de goeie wil ik boeiende gesprekken voeren met andere mensen die zoals ik opgegroeid zijn tussen twee culturen. Oefok Demir is opgegroeid in een Turks gezin waar hij alle tradities en cultuur van zijn ouders meekreeg. DJ, muzikant, leraar, activist, hij heeft eigenlijk een perfecte balans gevonden tussen de twee kanten van zijn identiteit. Trots, maar bescheiden, attent en empathisch, een Turk, maar een van de goeie. Dag Oefok.
Hey.
Welkom.
Dank u om mij uit te nodigen.
Wat vind je van de uitdrukking een van de goeie?
Nu kan ik er wel een beetje mee lachen. Maar eigenlijk is dat helemaal niet oké. Ik denk, vroeger toen ik jonger was, toen dat mensen dat tegen mij zeiden, dan liet je dat een beetje over je heen komen, want je wilde ergens bij horen. Mm. Maar als je er dan nu zoveel jaren later bij stilstaat, dan besef je eigenlijk dat dat echt niet oké was.
Yeah.
Want ja, als ik dan een van de goeie ben, wat met al die andere mensen die ik ken, al die andere mensen die mijnzelfde cultuur delen, zijn die dan niet goed?
Ja, ja, waar stopt het? Waar begint het?
Ja.
Je bent dus opgegroeid in een volledig Turks gezin in Limburg. Wat dat eigenlijk best wel een uitzondering is bij jou, is dat je heel veel hebt gekregen van je Turkse cultuur bij de andere gasten van de podcast. Is dat niet altijd zo? Bij mij zeker niet. Dus ik ben heel nieuwsgierig naar jouw ervaring. Ja, gewoon opgroeien, omringd door een cultuur dat je door je ouders krijgt.
Ja, dus mijn ouders zijn allebei in Turkije geboren.
Mm-hmm.
Mijn grootouders zijn als eerste naar België gekomen. Mijn opa is dan in de mijn gaan werken in Maasmechelen. Ja. En mijn ouders zijn dan een paar jaar later naar België gekomen. En ik heb twee oudere zussen. Mijn zussen die zijn ook allemaal hier geboren.
Ja.
En ja, langs mijn vaders kant is de familie eigenlijk volledig naar België gekomen. Dus dat heeft er wel voor gezorgd dat ik wel heel veel, of ja, dat ik toch wel omringd was door heel veel familie.
Ja.
En dat heeft er ook wel voor gezorgd dat je toch opgroeit met bepaalde cultuurelementen, waarden en normen, tradities. Ja. Ik heb het dan eigenlijk vooral over onze cultuur en religie. Ik ben Alevit, dat is nog iets anders dan mainstream islam.
Mm-hmm.
Voor sommigen is dat een vertakking, voor anderen is dat iets helemaal op zich. Ik sluit mij eerder aan bij het laatste.
Yeah.
Dat ik, ondanks de gelijkenissen, vind ik dat er toch wel een aantal fundamentele verschillen zijn. Maar los daarvan heeft het geen belang om op die verschillen te focussen.
Yeah.
In eerste plaats ben je gewoon allemaal mens. Maar het feit dat je toch die cultuur deelt, dat zorgt er wel voor dat je je ergens bij thuis voelt.
Mm.
Zeker als je dan in een westerse samenleving opgroeit, dan is dat helemaal niet zo evident. Je merkt dat bepaalde waarden en normen en tradities toch wel clashen.
Mm.
En dan is het toch wel leuk dat je een soort van houvast hebt of, ja. of een soort van referentiekader waar dat je terug naar kunt.
Ja, je weet dat je terug bent, maar je weet ook wat dat betekent om terug te zijn. Dat is iets dat ik can't relate.
Ja, maar langs de andere kant is dat wel heel confronterend als je dan op vakantie gaat naar Turkije.
Ja.
Want je valt daar dan wel vrij snel door de mand. Ja. Ze verstaan wel heel snel van, ah ja, oké, jij bent niet van hier. Dat is niet altijd even gemakkelijk, maar ja, uiteindelijk word je toch wel geaccepteerd en behandelen ze je wel correct.
Ja. Hebben je ouders echt een bepaalde strategie gehad in je opvoeding om je die cultuur wel mee te geven, maar te zorgen dat je ook hier wel integreerde of zo? Of hoe gingen ze daarmee om?
Ja, mijn ouders hebben eigenlijk altijd zoiets gehad van, kijk, focus u op je studies. En heel dat cultureel aspect is eigenlijk heel spontaan naar boven gekomen. Wij gingen bijvoorbeeld op jonge leeftijd wel altijd mee naar die gebedsvieringen en zo. En dan leert je op heel jonge leeftijd wel de waarden en normen uit je geloof en cultuur kennen. En dat zijn uiteindelijk ook wel universele waarden en normen. Om dan een voorbeeld te geven, gelijkheid van mannen en vrouwen. Dat is iets dat in ons geloof heel hard naar voren wordt geschoven. En dat heeft er ook wel voor gezorgd dat ik door mijn jeugd altijd wel op een heel respectvolle manier ben omgegaan met niet alleen vrouwen, maar met iedereen. Ja, gewoon,
ja, je bent dus opgegroeid in Limburg, waar er heel veel andere Turkse mensen zijn. Voelde je dat heel erg dat je een deel van een community was daar?
Ja, dat was inderdaad wel leuk. Maasmechelen is eigenlijk echt, ik moet dan eigenlijk IJssel zeggen, maar IJssel is een onderdeel van Maasmechelen. Mm-hmm. Dat is echt een mijnwerkersgemeente en dat wil zeggen dat er heel veel verschillende nationaliteiten leven.
Ja.
Turken, Grieken, Marokkanen, Italianen, Spanjaarden, noem het maar op. Dus heel veel verschillende nationaliteiten, maar in tegenstelling tot heel veel andere plekken op de wereld hebben die niet allemaal een eigen wijk. Die zitten echt allemaal gewoon door elkaar.
Yeah.
Maar wij hebben wel wijken in Maasmechelen. Nu, het grootste deel van mijn familie woont in zo'n wijk. Dat zijn niet altijd de gemakkelijkste omstandigheden om in op te groeien. Mijn ouders woonden daar net buiten. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat ik een beetje in twee verschillende werelden ben opgegroeid. Ik had bijvoorbeeld mijn familie in die wijken en ik ging daar heel graag naartoe. Dat was gewoon constant spelen en leuke dingen doen. En dan, als ik dan terug naar huis ging, dan was het precies allemaal terug zo wat serieuzer.
Ja.
Dus dat was voor mij wel leuk, omdat je zeker bij de Turkse cultuur, dat is een heel community-based cultuur, dus dat samenhorigheidsgevoel is wel heel sterk.
Ja.
En dat is wel leuk. Dat zorgt er wel voor dat je op jonge leeftijd altijd het gevoel hebt van, ah ja, oké, ik kan op die mensen rekenen. Ze staan altijd klaar.
Dus eigenlijk zit je best... Allez, je bent opgegroeid in een best diverse omgeving.
Ja, klopt. Het is wel niet altijd even gemakkelijk geweest. Want ik moet eigenlijk zeggen, dus mijn ouders die hebben wel echt heel hard hun best gedaan om ervoor te zorgen dat wij een goede jeugd hadden en dat wij niks tekort kwamen. Dus ik kon echt wel ook naar een goede school gaan. Maar goede tussen aanhalingstekens. Want dat was wel een school waar dat... Ja, pakt 99% van de leerlingen waren eigenlijk wit. En daarin navigeren is niet altijd evident geweest.
Ja.
Want op een bepaald moment word je wel gepest omwille van je geloof of cultuur. En je wilt op jonge leeftijd natuurlijk gewoon gelukkig zijn. En je probeert dat een beetje weg te duwen. Dus je ziet dat allemaal door de vingers.
Ja.
Terwijl dat je dan op latere leeftijd wel beseft van, ah ja, dat is eigenlijk echt niet oké.
En wanneer was dat voor jou dan, die klik van, ik ga me niet meer laten doen of zo? Of?
Dat is bij mij vrij laat gekomen. Ik denk toen dat ik in Antwerpen kwam studeren en naar hier verhuisd ben. Ik ben toen in contact gekomen met heel veel mensen die toch wel in de activistische wereld zitten.
Ja.
En je komt dan tot nieuwe inzichten en dan besef je eigenlijk van, ah ja, oké, dat was eigenlijk niet echt oké. Dat besef is er altijd wel een beetje geweest, maar je durfde gewoon niet om dat te zeggen.
Yeah.
Want als je dat deed, dan werd dat gewoon weggelachen.
Yeah.
Dus dat werd nooit serieus genomen. En het was altijd dezelfde reactie van, oh, je moet daarmee kunnen lachen. Dus ja, op den duur probeer je niet meer en ja. geef je op.
En heb je dat ervaren als iets zwaar toen, als kind of ja. als tiener en zo? Ja.
Ik ben laat tot het besef gekomen dat dat eigenlijk wel allemaal best traumatisch was. Mm. Maar ik ben blij dat ik die mensen op latere leeftijd toch wel daarmee geconfronteerd heb. En ze toch tot besef heb laten komen van dat dat eigenlijk echt niet oké was.
Ja.
En ze snappen nu ook wel waarom dat, dat niet oké was.
De cirkel is rond.
Ja.
En weet je veel over uw familiegeschiedenis?
Ja, maar dat is allemaal vrij laat gekomen.
Mm.
Dus mijn ouders die waren eigenlijk op jonge leeftijd heel activistisch.
Ja.
Maar ik heb daar eigenlijk tot op latere leeftijd niks van meegekregen. Omdat zij ook bewust ervoor gekozen hebben om daarmee te stoppen toen dat mijn oudste zus geboren was.
Ja.
Omdat dat, ja, zeker in die tijden was het gewoon niet veilig.
Ja.
Dat ging niet zomaar. En zij dachten, ja, kijk, we hebben nu kinderen. We moeten echt wel een beetje letten op wat dat we doen. Maar ik heb wel, ja, tuurlijk, je bent thuis. En ja, ik denk, zoals bij de meeste migratiegezinnen, is er wel een satelliet. Die tv-zenders staan constant op Turkse zenders.
Ja.
En ja, dat zijn meestal ofwel nieuwszenders, ofwel Actua of whatever. En je hoort je ouders dan wel praten over bepaalde conflicten en hun mening uiten. En krijg dan wel mee van, ah ja, oké, ik snap nu wel waar dat ze het over hadden en waar dat, dat vandaan komt.
Ja. Is dat daarom, denk je, dat je zelf ook opinies hebt en zo uitgesproken bent en zo? Komt dat echt van je ouders dan?
Ik denk van wel. Ik denk dat het een combinatie is van mijn ouders en mijn activistische vrienden hier in Antwerpen
ja.
en ook in Brussel. Dus dat heeft er zeker aan bijgedragen, maar ik denk dat het anderzijds ook wel te maken heeft met ja, bepaalde trauma's die je dan tijdens je jeugd, maar ook meer recent, hebt opgelopen.
Ja.
En als je dan eigenlijk te weten komt van, kijk, er zijn een heleboel andere mensen die dat ook hebben meegemaakt en die ervaringen kunnen uitwisselen, dat is heel waardevol. Dat werkt ook helend. En om dan samen naar oplossingen te kunnen zoeken en ja, hoe kunnen we hier een positief verhaal van maken, dat is wel heel waardevol.
Ben je daar veel mee bezig met zo, wat kunnen we aan de wereld veranderen? Hoe kunnen we dingen beter maken? Wat is dan jouw positie als activist of jouw missie of zo?
Ik heb dat, denk een aantal jaar geleden, dat was eigenlijk vooral tijdens de pandemie, dat ik heel actief was op social media en regelmatig posts maakte die over van alles en nog wat gingen, over racisme of ongelijkheid ja, van vrouwen die benadeeld worden in het leven, maar ook evengoed over LGBTQ-issues. En ja, daar kwam eigenlijk best veel reactie op. En op een gegeven punt had ik het gevoel, dat is iets dat ik eigenlijk nadien besefte, van dat dat iets helemaal is dat in mijn hoofd afspeelde, dat ik dacht van, ik moet echt constant nu over alles en nog wat mijn mening verkondigen
ja.
en proberen daar veranderingen te brengen,
ja.
terwijl dat helemaal niet verwacht wordt van u. Maar die druk ontstaat toch op de een of andere manier.
Ja.
En dat heeft er dan wel voor gezorgd dat ik dat op een andere manier ben gaan aanpakken. Dus dat ik nu veel meer achter de schermen doe. Dat ik bijvoorbeeld heel bewust in de evenementen die ik organiseer probeer om te gaan met die verschillende issues.
Mm.
En dat is voor mij even waardevol.
Ja, absoluut. Maar ik vind dat er sowieso bij mensen met een migratieachtergrond voel je je bijna verplicht om over alles je uit te spreken, over alles een luide mening te hebben, over alles supergoed geïnformeerd te zijn en zo. Zeker als je veel witte vrienden hebt, ben je bijna zo de persoon van referentie of zo. En eigenlijk is er niet echt een verplichting. Allee, je moet soms ook gewoon aan jezelf eerst denken en aan je eigen mentale gezondheid. Toen ik mijn burn-out kreeg, was dat ook grotendeels omwille van mijn activisme. Omwille van het feit dat ik zo hard bezig was met alle fucking problemen van deze wereld. En Palestijn. En echt zo alles tegelijk. En dat je jezelf bijna niet meer laat leven en bezig zijn met je kleine probleempjes van je dagelijkse leven. En we hebben daar ook recht op.
Klopt, ja. Dat is ook iets dat ik vrij laat ben beginnen beseffen. Want in het begin stel je jezelf de vraag van... waarom doet die persoon zijn of haar mond niet open? Mm. Waarom zegt die niks? Je verwacht van iedereen dat iedereen zich uitspreekt over bepaalde kwesties. Maar nadien kom je wel tot het besef van... Oké, eigenlijk is daar heel veel trauma aan verbonden. En dat maakt het helemaal niet evident om jezelf uit te spreken over bepaalde issues... Dat enerzijds en anderzijds ook gewoon... Niet iedereen heeft altijd iets waardevol bij te dragen.
Ja.
Dus ja, dan is het misschien beter om gewoon...
Te zwijgen.
Te zwijgen en op een andere manier te proberen uw steentje bij te dragen.
Absoluut. Zijn uw ouders trots op uw activisme?
Eigenlijk weten ze daar niet superveel van. Ik heb dat altijd een beetje verborgen gehouden, omdat vooral mijn moeder... Mijn moeder is een overbezorgde persoon.
Mm-hmm.
Als die bijvoorbeeld hoort van dat ik naar een betoging ga of whatever, dan schiet die al meteen in de paniek. Maar ja, dat zijn dan ook weer de trauma's die zij vroeger hebben meegemaakt met al die betogingen en waar dat van alles misliep. Dus ik ben daar niet altijd heel eerlijk in tegenover mijn ouders. Maar ze weten wel dat ik wel regelmatig zo'n dingen doe of deelneem aan betogingen enzovoort.
Als DJ draag je van alles, maar nu tegenwoordig heel veel Turkse muziek. Zijn je ouders ook blij dat je dat effectief... dat je cultuur ook echt een plaats heeft in je creativiteit?
Ja, nu als DJ ik draai heel veel verschillende dingen, maar het klopt, ik ben inderdaad een aantal jaren geleden mij beginnen verdiepen in 60s, 70s Turkse muziek. En dat is eigenlijk vooral gebeurd omdat ik door had van, er zijn Amerikaanse hiphopartiesten die Turkse muziek aan het samplen zijn.
Okay.
En dan vond ik dat ineens heel cool. Maar dat is niet altijd zo geweest, want ik kan me goed herinneren op jonge leeftijd... Ja, je zit in een auto, je ouders steken cassettes in. En ik vond dat niet leuk. Ik vond dat geen leuke muziek.
Ja.
Omdat je op jonge leeftijd groeit je op met westerse muziek. En dat is de norm.
Ja.
En al de rest is niet goed. Zeker met Turkse muziek. Dat waren heel andere klanken.
Ja.
Dus dat klonk altijd een beetje vreemd. Maar dan nadien, smaak evolueert en je kunt zo'n dingen dan veel beter appreciëren. En het ding is ook, heel veel van die teksten in die muziek gaan terug naar mijn cultuur.
Ja.
Echt letterlijk teksten die dan, dat is dan vooral folkmuziek, dat dan echt uit mijn cultuur komt. Dus dat is ook wel leuk om te beseffen van, kijk, muziek is eigenlijk altijd heel waardevol geweest binnen mijn cultuur. En dat is weer zo'n beetje een full circle moment.
Ja, plus dus, ik vind dat super cool dat je zoiets van je cultuur kunt delen met mensen en kunt verspreiden en zo. Oké, we hebben al veel gepraat over jouw Turkse roots, maar ik vraag me eigenlijk ook af, voelt je je Flamand soms voor bepaalde dingen?
Ik heb me eigenlijk nooit echt een Vlaming gevoeld.
Ja.
Waarom? Ik denk dat dat vooral komt door het feit dat ik in Limburg ben opgegroeid.
Mm-hmm.
En ondanks het feit van wat ik daar straks zei, van dat het niet gemakkelijk was om in een witte school op te groeien, had ik wel die andere wereld van mijn familie en al die andere vrienden met verschillende culturen en nationaliteiten, dat er wel voor gezorgd heeft dat je als Limburger... toch een heel hard dat communitygevoel hebt en samenhorigheidsgevoel hebt. En ik denk dat dat vrij uniek is. Dat komt vooral dus door die mijnstreken in Limburg, waar mensen met heel veel verschillende roots hebben gewerkt. In de andere steden of provincies in Vlaanderen is dat niet zozeer. Daarmee dat ik me eerder Limburger voel dan echt Vlaming.
Ja. Wat is jouw favoriete ding aan de Turkse cultuur?
Ik vind vooral dat samenhorigheidsgevoel heel leuk. Wat er ook gebeurt, er staat altijd wel iemand klaar voor u. Mm. Dat mag een holst van de nacht zijn. Er zal altijd wel iemand naar u toe komen. Ook al gaat het over iets financieel of whatever. Zeker zoals je bijvoorbeeld ergens gaat eten of zo, en iemand trakteert u, die persoon zal nooit verwachten dat jij die terugbetaalt. Als jij zelfs probeert terug te betalen, dan gaat die lastig worden. Dus dat is zoiets typisch. Dus dat vind ik wel heel leuk. Iets anders dat ik echt zo wel ook kan appreciëren, de melancholie in de Turkse cultuur.
Ja.
Turken zijn heel emotioneel. Dat komt ook heel hard terug in de muziek. Dus ik vind dat wel leuk dat ze hun emoties kunnen uitdrukken.
Ja.
Terwijl dat hier in de Vlaamse cultuur net niet zo vaak gebeurt. Er wordt heel hard gehamerd op zelfstandigheid en ingetogenheid en focussen op dit en dat. Dus ja, dat vind ik wel leuk dat je gewoon je emoties kunt vrijlaten. En hoe dramatisch dat soms ook klinkt.
Beetje zo soap opera-achtig.
Ja, maar je ziet dat in heel veel dingen, verschillende dingen terugkomen. In Turkse series, in de muziek. Ook bijvoorbeeld wanneer je ziet dat er iemand verliefd is. Dat is altijd heel dramatisch wanneer dat die wordt afgewezen. Dus, ja.
Hoe identificeer je jezelf eigenlijk? Als ik jou de vraag stel van hoe beschrijf je je identiteit?
Mensen vragen er wel vaak naar van, wat zijn uw roots?
Ja.
Dat is ook niet zo evident. Het is een beetje een ingewikkeld verleden, want mijn ouders die komen uit een streek in Turkije waar er een heel woelige geschiedenis is geweest. Voor de val van het Ottomaanse Rijk was dat een autonoom gebied en de naam was Zaza.
Ja.
En toen dat Atatürk aan de macht kwam, hebben ze eigenlijk heel dat gebied plat gebombardeerd en volledig geassimileerd. Dus dat heeft er ook wel voor gezorgd dat ik die Turkse identiteit niet als de standaard Turk heb ervaren.
Ja.
Heel vaak merk je dan ook bij andere Turken dat die super fier zijn en heel nationalistisch zijn. Maar bij mij is dat dus daarom totaal niet. Omdat ik weet van wat dat er zich heeft afgespeeld. En dat zorgt ervoor dat je bepaalde dingen wel apprecieert, maar andere dingen totaal niet.
Ja, je bent meer genuanceerd omwille van je geschiedenis, van je familiale geschiedenis.
Absoluut.
Heb je daar nog veel familie?
Langs mijn vaders kant wonen ze bijna allemaal in België. Langs mijn moeders kant nog allemaal in Turkije.
En ga je daar vaak naartoe?
Ik probeer dat wel.
Ja.
Ik probeer toch om de 2 jaar of zo op bezoek te gaan, omdat ik ook wel heel veel warmte eruit haal. Die mensen zijn altijd super warm naar mij toe geweest. Dat zijn ze nog altijd. En ook altijd gewoon heel oprecht. En ook al is dat familie dat je eigenlijk helemaal niet zo vaak ziet, voor hen is dat totaal niet belangrijk. Zij behandelen je als familie dat zij wel dagelijks zien. Dus,
en voel je dat je daar dezelfde persoon bent? Of?
Ja, dat is altijd een beetje lastig. Dus enerzijds omdat je de taal niet 100% beheerst, dan valt het wel voor, of dan komt het wel eens voor dat je bepaalde uitdrukkingen letterlijk vertaalt en dan
van het Nederlands.
Ja, dan valt je door de mand en dan beginnen ze te lachen en dan zegt ze van wat is er?
Dat is echt gelijk Hollanders die Engels praten.
Ja, inderdaad. Dus dat is wel zoiets typisch, maar uiteindelijk maakt dat allemaal niet superveel uit.
Ik vind dat wel cool dat je daar zo regelmatig naartoe gaat en zo, dat je daar veel tijd spendeert, dat je daar ook nog familie hebt en zo.
Ja.
Zou je daar ook echt gaan wonen?
Ik zou dat eigenlijk heel graag willen. Maar het huidige politiek beleid zorgt er eigenlijk voor dat ik dat niet zozeer zie zitten. Dus mocht er daar ooit verandering in komen, dan zou ik die keuze nog wel overwegen.
Ja.
Omdat ik toch wel merk dat ik me daar echt wel goed in mijn vel voel. Hier ook, daar niet van of zo, maar ik wil dat wel eens ervaren.
Ja.
Of op zijn minst toch een paar jaar daar doorbrengen en zien welke impact dat heeft op mijn leven. Ja. Omdat je die vraag altijd bewust of onbewust in je achterhoofd hebt gesteld. Dus ik wil dat wel eens ooit meemaken. Maar langs de andere kant besef ik ook dat ik daar super geprivilegeerd in ben. Omdat ik weet dat er heel veel mensen die daar nu leven alles zouden geven om naar hier te kunnen komen. Omdat ze gewoon niet meer willen leven in de huidige omstandigheden, in de huidige economische crisis, die daar al ik weet niet hoe lang bezig is. Dat zorgt er wel zo voor dat je daar een heel dubbel gevoel bij hebt.
Ja, ja, bijna zo'n schuldgevoel dat, ja, dat je eigenlijk in je land van afkomst daar als toerist terechtkomt, ja, met je budget ook van, hè, van een loon van hier. En, ja. Ik ga je ze niet laten gaan, maar eerst is er nog één ding. We gaan een spelletje spelen.
Alright.
Ik ga je vragen om telkens tussen twee opties jouw favoriet te kiezen.
Oké.
Oké. Ayran of Pintje?
Ayran.
Afdingen of volle pot betalen, maar heel de dag zagen over de hoge prijzen en oplichters?
Volle pot betalen en zagen. Afdingen, daar heb ik mijn oma voor nodig.
Ja. Ik kan dat ook niet gewoon. Ik vind dat heel embarrassing. Dat is, ja. Zelda of Natalia?
Zelda, uiteraard.
Zelda, voor mensen die het niet weten.
Dat is een protestzangeres uit de jaren 60, die in de jaren 60 en 70 heel actief was. Heel waardevolle artiest binnen de Turkse cultuur. Maar heeft ook zeker geen gemakkelijk leven gehad. Heeft, is ook zelf in de bak beland omdat ze protestliederen maakte tegen de regering. Dus ja, dat was zeker ook inspirerend.
En supercoole muziek.
Ja, zo, absoluut.
Voor heel mensen die Tame Impala graag luisteren, zal dat sowieso iets voor jullie. Yes. Efes of Boekrijk?
Efes.
Toch?
Ja, sowieso.
Oké, laatste. Simit of Pistolet?
Simit, sowieso.
Yes, goed antwoord. Oké, merci Oefok, je mocht doorgaan van mij. Salut iedereen.
Een van de goeie werd gemaakt dankzij de steun van Arenberg en het Humanistisch Verbond. De aflevering is beschikbaar op YouTube met Nederlandse, Engelse en Franse ondertitels. Deze podcast is naar een idee van mij en ik ben Nadia Kara. Veel dank aan alle helpende handen, het Arenberg-team en Anaco. Ik hoop dat ik jullie met mijn reeks troost, inspiratie en misschien een beetje kennis heb kunnen bieden. Als jullie het leuk vonden en het project willen steunen, geef het alsjeblieft een toffe review, 5 sterren, deel het met jullie vrienden en familie, de whole shebang. Volg mij @NadiaKara met een K op Instagram en TikTok om mijn volgende projecten in het oog te houden. Merci om te luisteren, dadaa!